Het viel mij op dat we vanmorgen hoopvolle liederen met elkaar gezongen hebben. En dat sluit perfect aan bij wat we vanmorgen hopen te overdenken. Want moest het u niet opgevallen zijn, het boek Koningen eindigt met een zeer verrassend einde. Want we vinden dat het boek eindigt met een anekdote over het leven van koning Joachim, de koning van Juda. En deze man was de voorlaatste koning die Juda heeft gekend. Zijn regeringstermijn was zeer kort, we lezen het in het vorige hoofdstuk, 3 maanden. Regeert hij slechts over Juda en is pas 18 jaar als hij koning wordt. Nu, waarom komt er zo'n abrupt einde aan zijn regering? Wel, omdat tijdens deze regeringsperiode plotseling Nebukadnezar met zijn troepen voor de deur staat van Jeruzalem. En wijselijk geeft deze koning zich over aan de koning van Babylon. En wat volgt is nog een wegvoering, 597 voor Christus inmiddels, een tweede wegvoering. Ja. 3 wegvoeringen zijn er geweest. De wegvoering waar we over gelezen hebben in hoofdstuk 25 is de 3e wegvoering. En in hoofdstuk 24 vind je de 2e wegvoering. Maar wat zo opmerkelijk is, is dat aan het einde van dit hoofdstuk de schrijver een sprong maakt van 37 jaar. Van het 18e levensjaar, zeg maar, van koning Joachim, dat hij in ballingschap gaat, maakt hij een sprong van 37 jaar. En Joachim is nu inmiddels 55 jaar oud. Hij zit al zoveel jaren in gevangenschap. 37 jaar. Nu, ik denk, als je al 37 jaar gevangen zit, dat je niet veel hoop niet meer koestert dat er ooit nog iets in je leven zou veranderen. En wat we nu vinden is dat na 37 jaar er plotseling een omkeer komt in het streng gevangenisregime dat Joachim tot op dat moment heeft ondergaan. En het wordt ons opgesomd. 4 dingen worden hier opgesomd. Hij krijgt namelijk, zo vinden we, een grote mate van vrijheid in vers 27. Hij krijgt gratie van de koning die op dat moment aan de macht komt in Babylon. En hij wordt zeer goed behandeld. Hij komt echt in de gunst van de koning te staan, want vanaf dat moment mag hij geregeld aan de tafel zitten van de koning. Dat is wel heel opmerkelijk in vers 29. En hij krijgt ook een zeker eerherstel. Van al de koningen die veroverd zijn van de landen die Babylon heeft overwonnen, van al die koningen die meegekomen zijn en die ook in gevangenschap verkeren zoals hij, krijgt hij de voornaamste plaats, vinden we in vers 28. En als laatste vinden we dat koning Joachim vanaf dat moment een toelage krijgt, waardoor hij voor de rest van zijn leven voorzien wordt in zijn levensonderhoud. Een heel opmerkelijke ontwikkeling. Een anekdote uit het gevangenisleven van deze koning Joachim. Maar wat is de bedoeling daarvan? Waarom maakt de schrijver nu ineens zo'n sprong van 37 jaar, naar het jaar 560 voor Christus, om ons deze voorspoedige versoepeling te laten zien in het gevangenisbeleid ten aanzien van Joachim? Dat is een goede vraag. Wat zou dit betekend hebben, broeders en zusters, voor al deze mensen en de generaties daarna, die met Joachim in ballingschap zijn gegaan? Voor wie de hoop, zoals voor Joachim, vervlogen was, maar x aantal jaren. Wat zou het betekend hebben voor de generaties die na Joachim kwamen en die nooit meer een koning op de troon hebben gezien in Israël gedurende honderden en honderden jaren? Wel, ik geloof, broeders en zusters, dat in deze anekdote God een knipoog geeft naar zijn volk en wil kenbaar maken van: ik heb jullie niet vergeten, nog definitief verlaten. Ik denk dat de Heere God zijn volk hiermee een hart onder de riem wil steken. Een knipoog die hem moet vertrouwen geven, die hem moet sterken in het feit dat Gods goedsgunstigheid en zijn herstel die hij zal brengen, dat dan niet voor altijd zal uitblijven. Een bijzondere riem onder het hart van Gods volk. En ik geloof, broeders en zusters, dat ook deze dingen voor ons zijn opgeschreven om ook ons te bemoedigen en te versterken. En ons een hart onder de riem steken. Ik weet niet in welke situatie u nu verkeert, welke uw worstelingen zijn. Misschien een aanhoudende worsteling, misschien al 37 jaar. Maar de Heere wil ons een hart onder de riem steken door dit gedeelte. De genade en de hoop die uitstraalt van die kleine anekdote is zo bijzonder dat het de moeite loont om daar even met elkaar bij stil te staan. En het eerste waar ik je op wijzen is eigenlijk de achtergrond van de hoop. We konden met elkaar dit hoofdstuk niet lezen, maar ik wil toch even om de achtergrond te schetsen heel snel door het hoofdstuk heen gaan. En we vinden namelijk in die eerste 7 versen van hoofdstuk 25 niet Joachim, maar een andere koning, de allerlaatste koning van Juda die aan de macht komt, Zedekia. Want nadat Joachim weggevoerd is in 597, bleef het koninkrijk Juda nog 11 jaar bestaan. En het bleef nog 11 jaar bestaan omdat in de plaats van Joachim er een andere koning werd aangesteld door Nebukadnezar. En deze koning was Zedekia, een oom van Joachim. En hij regeert ongeveer 11 jaar. En de reden dat er een einde komt aan zijn koningschap is omdat deze koning een verschrikkelijk onverstandige beslissing neemt. Hij neemt namelijk de beslissing om in opstand te komen tegen Babylon. En wat volgt is eigenlijk een politiek drama. Ik wil je gewoon maar proberen de achtergrond te schetsen waartegen dat die genade aan het eind van het hoofdstuk betoond wordt. Want wat doet Zedekia? Wel, Zedekia die gaat zijn heil en zijn bescherming zoeken bij Egypte, een andere grootmacht in die dagen. En zo komt hij in opstand tegen Babylon. Maar Egypte is geen betrouwbare bondgenoot en laat Zedekia achter in de steek. En al spoedig wordt hij geconfronteerd met zijn verkeerde keuze, want de Babyloniërs die gaan Jeruzalem belegeren, aanhoudend gedurende een gans jaar. En er komt uiteindelijk een doorbraak, zo vinden we, wanneer dat er na een jaar een bres geslagen wordt in de muur. En het wordt te warm onder de voeten van Zedekia en zijn hofhouding en ze nemen de vlucht, wanneer de stad bijna gevallen is. Maar ze slagen er niet in om te ontkomen. Ze worden gevangen genomen in de vlakte van Jericho door het leger van de Babyloniërs. En Zedekia zal zijn opstand duur moeten bekopen, want hij wordt voorgeleid voor de koning van Babylon in Ribla. En daar worden voor zijn ogen één voor één zijn zonen afgeslacht. En dat is het laatste wat hij te zien krijgt, want daarna worden zijn ogen uitgestoken en wordt hij als een gevaarlijke crimineel in koperen ijs en koperen boeien weggeleid naar Babylon in gevangenschap. Tragische ontwikkeling. Een serieuze bestuursfout die deze koning Zedekia maakt. Maar dat stopt er niet mee. Vers 8 tot en met vers 17 zien we niet alleen politieke dwaasheid, de politieke dwaasheid van Zedekia, maar zien we ook godsdienst wanhoop, zo zou ik het omschrijven. Want in wat volgt vinden we eigenlijk de vernieling van de stad Jeruzalem en een gedetailleerde beschrijving van de plunderingen die plaatsgrijpen in het tempelcomplex dat ook in brand gestoken wordt. En als je het leest, lijkt het wel alsof de schrijver zich aan de ingang van Gods heiligdom bevindt en nauwkeurig een rapport opmaakt van al die waardevolle dingen die in beslag genomen worden, maar die ook verloren gaan. Eigenlijk is het alsof hij een inventaris opmaakt van wat er daar op dat moment voor altijd verloren gaat. Want de schrijver wil onze aandacht vestigen op het drama van wat er hier verloren gaat. Je zou het een beetje kunnen vergelijken, broeders en zusters, maar voor ons dan, dat er van vandaag op morgen door de overheid beslist wordt dat ons gebouw hier aangeslagen wordt, al onze bijbels worden in beslag genomen, al onze zangboeken worden in beslag genomen en er wordt een vuurtje mee gestookt. We worden verboden van nog met elkaar samen te komen, geen bidstond niet meer, geen bijbelstudie niet meer, geen broodbreking niet meer met elkaar. Elke vorm van gemeenschap wordt ons ontnomen. Zou dat geen tragedie zijn? Dat is wat de schrijver hier onder woorden brengt. Het is werkelijk een godsdienstdrama. En deze korte verse, daar stopt het niet mee. Vanaf vers 22 vind je de absolute waanzin en de krankzinnigheid die gevonden wordt onder die achterblijvers, die niet meegenomen worden in gevangenschap. Want de Babyloniërs stellen over hen een gouverneur aan, Gedalia. En laat ons eerlijk zijn, dat is eigenlijk wel een teken van hoop. Want als er een nieuwe regering komt, onder deze gouverneur Gedalia, die de steun krijgt van Babylon, dan kan uiteindelijk toch wel de rust in het land terugkeren en stabiliteit terugkeren, zodat er kan gedacht worden aan een heropbouw van het land. Maar die hoop wordt meteen de kop ingedrukt door wat we vinden en wat volgt. Die laatste hoop, die wordt ontnomen door de legeroversten, door de adel en degenen die van koninklijke afkomst zijn, die uiteindelijk deze Gedalia voor geen haar vertrouwen en hem beschouwen als een landverrader. Nu, wat doen we met gemene landverraders? Wel, die worden omgebracht. En dat is wat een zekere Ismaël van koninklijke afkomst doet met een doodseskader, gaat hij Gedalia en gans zijn entourage volledig gaan uitmoorden. Met alle gevolgen van dien. Want wat we vinden, is dat de bevolking, de rest van de bevolking, van groot tot klein, allemaal zo snel mogelijk met de staart tussen hun benen vlucht voor hun leven naar Egypte. Omdat ze benauwd zijn voor de wraak van de Babyloniërs voor deze slagpartij. Er was een laatste mogelijkheid. Er was een sprankeltje hoop. Maar door die absolute waanzin wordt het hier gewoon de nek omgevrongen. Maar dan komt er dat geweldig contrast. Wat we zijn beginnen te lezen. Tegen eigenlijk die donkere achtergrond van die tragische ontwikkeling na de verwoesting van Jeruzalem in 587 gaat de schrijver nu een sprong maken van 27 jaar na die verwoesting. En hij vertelt ons een kleine, maar zeer hoopvolle anekdote uit het leven van de gevangenschap van Jojachin. Juist als het allemaal volledig de verkeerde kant uitgaat, als alle hoop vervlogen is, dan komt hier die hele kleine ommekeer in de gevangenschap van Jojachin. Is dat niet wonderlijk, broeders en zusters? Als je erover nadenkt, is dat eigenlijk ook niet de manier waarop de Heer zo vaak te werk gaat, ook bij ons. Is dat niet de manier waarop het ook allemaal voor ons in eerste instantie begonnen is? Is het evangelie niet juist op zo'n hopeloos moment in ons alle leven binnengekomen? Apostel Paulus herinnert ons daaraan in de brief aan de Efeziërs in hoofdstuk 2. Hij zegt ons, u was dood door de misstappen en zonden waarmee u de weg ging van de God van deze wereld. De heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerte. We volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander. Is dat niet, broeder en zusters, onze situatie? We waren levensloos, ten dode opgeschreven, samen overheerst door een meedogenloze heerser die ons in zijn macht hield, slaaf van onze eigen verlangens, onze eigen zelfzuchtige verlangens, en Gods toorn rustte op ons. Kan het eigenlijk nog erger? Kan het nog hopelozer? Hoe hulpeloos kan een mens zijn? Maar dat stopt het niet. Maar, zegt Paulus, omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons die dood waren door onze zonden samen met Christus levend gemaakt. Wie had dat ooit gedacht, dat dit in ons leven ons zo zou overkomen? En dat is nu net Gods manier van doen. Zo is het begonnen. En zo gaan we het ook, of hebben we het ook al, heel vaak ervaren in ons leven. Zo gaat God om met zijn kinderen. Als de ene miserie soms de andere opvolgt in ons leven, en de wanhoop bij ons toeneemt, dan komt er vaak zo'n straaltje in ons leven binnen, Waardoor God de boodschap geeft dat hij ons helemaal niet vergeten is. Wie van ons heeft dit nog niet ervaren, broeders en zusters? Dat is het geweldige van de hoop die God ons geeft. Maar laten we ook een moment stilstaan, niet alleen bij de achtergrond, waartegen dat die hoop vaak komt in ons leven, maar ook bij de vorm die die hoop eigenlijk aanneemt. Want 1 en 2 Koningen, oorspronkelijk is dat eigenlijk één boek. Een boek die de periode van de geschiedenis bestrijkt van Gods volk over een tijdspanne van 400 jaar. Het begint in de dagen van koning David en het loopt, zoals we gelezen hebben, tot op Joachim, Zedekia, de laatste koning van Juda en de ballingschap die hier begint. Nu, als het de schrijver zijn bedoeling was geweest om ons te tonen dat het met Israëls ballingschap voorgoed afgelopen is, dan kon hij eigenlijk het boek geëindigd zijn in vers 26. Daar is pas de totale afgang, om het zo te zeggen, compleet. Daar is eigenlijk alle hoop de kop ingedrukt, zoals we gezien hebben. Die laatste hoop op herstel is onherroepelijk de nek omgewrongen. En that's it. Maar dat stopt het niet. Hij neemt ons 27 jaar verder mee in de geschiedenis. Wanneer Joachim een oudere man is geworden en hij laat ons zien welke bijzondere gunst hem te beurt is gevallen. Waarom vertelt hij ons dat? Omdat blijkbaar de ballingschap niet het einde van het verhaal is. Er is hoop. Er is hoop dat de Heere God zal omzien in barmhartigheid naar zijn volk. Dat er herstel komt. Want als zoiets wonderlijks gebeurt in het leven van deze koning, die dat ook helemaal niet verdient, zou er dan geen hoop zijn voor al Gods volk, die het ook helemaal niet verdienen? Maar misschien zeg je, ja Jos, dat is goed in elkaar gestoken. Waarom moet dat hier op zo'n indirecte manier gepresenteerd worden? Waarom niet rechtuit? Want als je bijvoorbeeld leest bij de profeten, Jeremia, Jesaja, dan zie je dat deze mensen zeer direct spreken over een hoopvolle toekomst voor Gods volk. Jeremia 29, want zo zegt de Heere, nee, als voor Babel 70 jaar voorbij zullen zijn, dan zal ik naar u omzien en mijn heilrijk woord aan u in vervulling doen gaan, door u naar deze plaats terug te brengen. Want ik weet welke gedachten ik over u koester, luidt het woord des Heeren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. Ja, dat is recht toe, recht aan. Maar de schrijver die dit boek geschreven heeft, beschrijft de geschiedenis van Gods volk. En u weet dat het sinds de dagen van David eigenlijk maar steeds van kwaad naar erger gaat onder Gods volk. Oh, er zijn gelukkig wat positieve lichtpuntjes, enkele momenten in de geschiedenis van Gods volk, dat het lijkt of dat anders zal gaan. De dagen van Hiskia, de dagen van Josia bijvoorbeeld. Maar geen enkele van deze koningen kan het tij keren. En naarmate dat de geschiedenis vordert, dan kan je eigenlijk niet ervan onderuit. En moet je bewust worden dat dit niet meer goed zal komen in het land. En juist als alle hoop verloren is, zie je dat de schrijver van dit boek eindigt met een heel subtiele hint. Een subtiele hint die ons toont dat dat niet het einde is. Wat God heeft gedaan voor Joachim, een zeker eerherstel, is een vooruitwijzing naar een toekomend herstel. Maar zie je, die hoop die hier in dat boek zit, het is een geschiedenisboek, is geen rechtstreekse directe hoop, maar een subtiele hoop. En zo werd onze God ook heel vaak op subtiele wijze. Hij spreekt tot ons op vele wijzen. Niet altijd op een directe manier, door zijn woord, of door een gebeurtenis, een directe gebeurtenis, maar hij spreekt vaak op heel subtiele wijze. En het mooie is, broeders en zusters, dat we daar ook de Heer om mogen vragen. Dat hij, als we in het heetst van de strijd zijn, als we in de moeite zijn en miserie en dat we het even niet goed meer zien zitten, dan mogen we de Heer vragen om bevestiging. Dan mogen we hem vragen dat hij een teken van zijn genade heeft, waarin hij bewijst dat hij ons nabij is. Een teken waarin hij toont dat hij ons helemaal niet vergeten is in onze moeilijke situaties. En hij wil ons dat geven om ons te vertroosten en te versterken. We mochten vanmorgen opnieuw eraan herinnerd worden welke bijzondere zegening rust op afgelopen zaterdagavond. En ik heb er ook heel de week over nagedacht. En het is voor mij iets heel bijzonders en ik zal u vertellen waarom. Een tijdje al liep ik met de gedachte van, als het gaat om het werk van Manos, ik zal luidop zeggen wat ik dacht, zijn we niet bezig met iets kunstmatig in leven te houden? Iedereen weet welke moeite het kost om dat project in stand te houden. En iedereen weet ook wat er afgelopen jaar gebeurd is. En dan dacht ik bij de heren, zijn we eigenlijk iets gewoon kunstmatig in stand houden? Zijn we ons iets aan het voorhouden, Heer? Ben je nog met ons? Is dit het werk dat jij ons hebt toevertrouwd? We zijn maar vier en een paardenkop. Heb jij ons dat toevertrouwd, Heer? En u zult zich wel herinneren dat we daarvoor gebeden hebben voor die spaghettiavond. En ik heb toen de Heer gevraagd in de bidstond, dat zou je misschien nog herinneren, van Heer, wil je alsjeblieft bevestigen dat je dit werk ondersteunt en door ons dit werk ondersteunt? Wil je het werk van uw handen bevestigen en wil je tonen, Heer, door vrijgevigheid te werken bij de mensen, dat jij 100% achter het werk staat en dat het aan ons toevertrouwd is? Herinneren jullie dat nog? En ik denk dat we dat de Heer heeft getoond, dat we daar niet naast kunnen kijken. Er kwam geen woord uit de hemel, want er kwamen wel duidelijke cijfers. Die avond heeft nog nooit zoveel opgebracht in het verleden. We gaan bijna naar het dubbele van vorig jaar. Zie je de knipoog van de Heere God, wat dat hij duidelijk maakt? Welke bevestiging dat hij ons daarin heeft? Hij wil ons bevestigen als wij ook dat van hem verlangen. Als we dat nodig hebben. En wie van ons heeft dat niet nodig? En misschien zeg je, ja, Jos, dat is een mooi verhaal, maar ik zit in mijn miserie en ik ervaar ik dat wel niet. Ik kijk ook uit naar tekenen, maar ze komen er niet. Ik vind geen knipoog voor mij persoonlijk in mijn leven. Dat kan misschien wel zijn. Dat ga ik niet in twijfel trekken. En we moeten er ook niet angstvallig naar uitzien om een teken te krijgen van de goedgunstigheid en de genade van de Heer. Maar weet je, als je de Heer toebehoort, als je hem kent als jouw Heer en als jouw Heiland, dan krijg je wekelijks een teken waar je niet naast kunt kijken. En moest je het niet weten, dat staat hier voor je neus. Dat is het teken van Gods goedgunstigheid, van zijn genade, waarin hij ons wekelijks wil herinneren. Tekenen die op zich niet veel voorstellen. Een stuk brood en een glas wijn. Maar tekenen waardoor God elke week tot ons hart wil spreken. En wie van ons heeft dat niet nodig? Soms twijfel ik heel hard aan mezelf. Misschien, als je mij niet zo goed kent, lijkt dat misschien niet zo. Maar toch is dat wel zo. Wie dat mij beter kent, weet dat ik vaak over dingen twijfel. En zeker aan mezelf. Soms twijfel ik aan mezelf, ik zal heel eerlijk zijn, of ik wel, als er nog grotere moeite en miseries in mijn leven komen, of dat ik dat wel ga aankunnen. Soms twijfel ik dat echt wel aan voor mezelf. Soms twijfel ik als ik wel mijn geloof zal behouden tot aan de eindstreep in de goede strijd. Maar dan is er iedere keer weer die bevestiging door dit simpel stuk brood en die beker, dat de Heer elke week opnieuw, en ik heb het zo nodig, tot mijn hart spreekt en zegt, ik heb mijn leven voor jou al gegeven. Ik heb al alles gegeven voor jou. Hoe zou ik jou dan nu niet geven wat dan nodig is, dat je geloofsvertrouwen versterkt om jou daar doorheen te brengen? Er is de Vader die spreekt door deze tekenen. En spreekt tot ons hart en zegt van, het allerkostbaarste wat ik had, heb ik voor jou al gegeven. Hoe zou ik jou nu niet geven wat je van nodig hebt om de weg te gaan die voor jou ligt? tekenen van Gods genade en Gods godsgunstigheid die we elke week voor ons hebben, die de Heer ons geeft. Tekenen die de panden van zijn trouw zijn en van zijn onvoorwaardelijke liefde die nooit ophoudt. Het bewijs daarvan heeft hij geleverd door voor ons te sterven. Dat is de betekenis van de dingen die we hier wekelijks doen. Als dit niet de versterking is die ons hart daardoor krijgt, dan zijn we gewoon bezig met een godsdienstig ritueel. Spreken deze tekenen tot ons hart? Horen we Gods stem? Iedere week opnieuw hierdoor? Hij wil het ons geven. De tekenen van zijn liefde en de tekenen van zijn onvoorwaardelijke trouw. De Heer heeft ons niet alleen zijn woord gegeven, zoals we het hier vinden in 2 Koningen hoofdstuk 25, maar hij heeft ons ook tekenen door middel van de instelling van dit brood en deze wijn. En hij zegt iedere week opnieuw, doe dit tot mijn gedachtenis, totdat ik kom. Is het niet bedoeld om ons hoop te geven? Maar laten we nog een moment stilstaan bij de vorm van de hoop die ons, niet alleen bij de vorm die ons aangereikt wordt, maar ook bij de onverzettelijkheid van de hoop die de Heere God ons schenkt. Is het u opgevallen, als je vers 25 leest, het gebeurde in het 37e jaar van de ballingschap van Jojachin, de koning van Juda, in de 12e maand, op de 27e van de maand, dat Evel-Merodach, de koning van Babel, in het jaar dat hij koning werd, Jojachin, de koning van Juda, gratie verleende en hem uit de gevangenis haalde. Het valt niet zo direct op, maar in dit vers wordt Jojachin blijvend koning van Juda genoemd. Het feit dat hij niet meer in het land is, dat hij geen volk heeft om over te regeren, neemt niet weg dat hij nog steeds koning van Juda wordt genoemd. En heeft amper 3 maanden geregeerd over het land. En hij was geen godsvrezende koning die goed deed, want van hem wordt er gezegd dat hij kwaad deed in de ogen van de Heer, in hoofdstuk 24, vers 8. Maar waarom betoont de Heer hem die genade? Ik zal u zeggen waarom dat hij hem die genade betoont. 2 Samuel hoofdstuk 7, ik zal het u voorlezen. Een belofte die God heeft gemaakt aan David. Wanneer uw dagen vervuld zijn, zegt hij tegen David, en gij bij uw vaderen te rusten zijt gegaan, zal ik uw nakomeling, uw eigen zoon, na u doen optreden, en ik zal zijn koningschap bevestigen. Ik zal hem tot een vader zijn, en hij zal mij tot een zoon zijn. En dan komt er, wanneer hij ongerechtigheid bedrijft, zal ik hem tuchtigen, met de roede der mensen en met slagen der mensenkinderen. Is dat niet wat Joachim heeft ervaren? Maar wat komt er dan direct achter? Maar mijn goedertierendheid zal van hem niet wijken, zoals ik haar heb doen wijken van Saul, die ik voor uw aangezicht heb weggedaan. Waarom betoont de Heere zijn genade en barmhartigheid aan deze koning, die dat helemaal niet verdient? Omwille van de belofte aan David. Hij werd door God getuchtigd, maar hij werd niet door de Heere God opgeheven. En deze kleine anekdote toont ons het bewijs van Gods goedertierendheid die niet van deze man geweken is, omdat God het aan David heeft beloofd. Jojachin was een koning in de lijn van David. En dat bleef hij. Zelfs al was hij effectief geen koning meer en had hij geen volk om over te regeren. Ondanks zijn ontrouw blijft hij koning. Een ontrouw die geweldig desastreuze gevolgen heeft, zoals we hebben gelezen. Maar er is dat die belofte van God aan David, dat er altijd iemand op de troon zal zitten. God zou met Davids nageslacht nooit doen wat hij met Saul zijn nageslacht heeft gedaan. Er zal altijd aanhoudend een koning zijn in de lijn van David. 400 jaar na deze belofte aan David is Jojachin, zelfs in gevangenschap, nog altijd koning, zelfs al heeft hij geen land, zelfs al heeft hij geen volk. En misschien zeg je, ja, oké, Jos, so what? Dat is enorm belangrijk, broeders en zusters, en ik wil het belang tonen, dat is het laatste wat ik wil laten zien. Gaat u mee eens mee naar de eerste pagina van het Nieuwe Testament, Ik weet het, als je aan dat boek begint, dan is die eerste pagina de pagina die je het liefst omslaat. Want je wil zo snel mogelijk naar de geboorte van dat kind die beloofd is. En je wilt zo snel naar de wijzen die bij hem op bezoek komen en hem eer betonen. Maar Matthäus zegt, niks van dat. Ik ga je eerst iets anders tonen. Hij wil ons, onder andere, Jojakin tonen. Hij staat hier in die lijst. Een iets andere benaming, maar hij staat er wel degelijk in. Ik zal het u voorlezen, vers 11. En Josia verwekte Jechonia. Dat is dezelfde als Jojakin. Ja? Je mag gerust daarboven schrijven Jojakin. Josia verwekte Jojakin en zijn broers ten tijde van de wegvoering naar Babel. En na de wegvoering naar Babel verwekte Jechonia of Jojakin Sealtiel. En Sealtiel verwekte Zerubabel. En Zerubabel verwekte Abiud. En Abiud verwekte Eliakim. En Eliakim verwekte Azor. En Azor verwekte Zadok. En Zadok verwekte Achim. En Achim verwekte Eliud. En Eliud verwekte Eleazar. En Eleazar verwekte Matan. En Matan verwekte Jacob. En Jacob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie Jezus is geboren, die Christus wordt genoemd. En dan zegt hij, al de geslachten dus van Abraham tot David zijn 14 geslachten. En van David tot de wegvoering naar Babel, of anders gezegd het dan, Jojakin, 14 geslachten. En van de wegvoering naar Babel, lees Jojakin, tot Christus, 14 geslachten. Deze Jojakin is het scharnierpunt, of één van de scharnierpunten, in de terugblik van Matthäus op de geschiedenis die aan de komst van de Heer Jezus vooraf gaat. Hij is het scharnierpunt, zo vinden we, tussen de wegvoering naar Babel tot aan de Heer Jezus Christus. Hij is het scharnierpunt tussen David, de wegvoering en de komst van de Heer Jezus Christus. Is dat niet bijzonder? Eigenlijk moet je eens over nadenken. Vanaf David, een periode van 400 jaar, en al die koningen die uit David voorkomen, zijn niet allemaal mooie voorbeelden. Een paar lichtpuntjes van hoop. Maar wat gebeurt er? Er komt een einde aan dat koningschap. Met deze Jechonia en Zedekia. En dan, wat vinden we dan? Eén lichtpuntje. In 2 Koningen hoofdstuk 25. En wat volgt er? Na deze koning? 500 jaar opnieuw. Waarin het volk van God geen mooie dagen kent. Ze worden nagenoeg nooit meer zelfstandig. Ze vallen van de ene overheersing in de andere. Eerst Babylon, dan Perzië, dan Syrië, dan het Romeinse Rijk. En in gans die dagen was het leven verschrikkelijk hard. Maar weet je, in die dagen, alhoewel dat er geen koning op de troon zit, alhoewel dat er niemand niet iets ziet, gaat de lijn van het koningschap gewoon verder. Heel opmerkelijk. Maar we vinden, broeders en zusters, geen biografie van Abiud, of van Eliakim, of van Azor, of van Zadok. We vinden daar helemaal niets van. En toch zie je dat Gods lijn verder gaat. Dat is heel opmerkelijk. Zie je eigenlijk hoe dat Gods genade onverzettelijk is. Hoe groot die hoop wel is. Want met de ballingschap was het afgelopen. Maar die genade van God lijkt wel een kat met 9 levens. Want uiteindelijk gaat het gewoon verder in het verborgene. En als dan die ware Messias komt, en dat is een klap op de vuurpijl, als hij daar dan is, die lang beloofde, naar de beloftes die God gegeven heeft, al die honderden jaren, wat wordt er dan met hem gedaan? Ze vermoorden hem. En is dat het einde? Nee. Hij is opgestaan uit de dood. En is dat het einde? Nee. We verwachten nu al 2000 jaar zijn terugkomst. En hij zal terugkomen. Weet je waarom? En daarom is geschiedenis zo belangrijk. Omdat de geschiedenis ons leert wie dat onze God is. En dat hij onverzettelijk vasthoudt aan zijn beloftes door de geschiedenis heen. Niets of niemand kan God stoppen om dat te doen wat hij heeft besloten. De ballingschap kan daar niks aan veranderen. De overheersing kan daar niks aan veranderen. Niemand kan er iets aan veranderen. Zelfs niet wanneer dat zijn volk eigenhandig de Messias doodt. Zie je hoe onverzettelijk dat de Heere God is. Welke geweldige hoop er spreekt door deze kleine anekdote. Hier aan het eind van het tweede boek Koningen. Een onverzettelijke hoop. In een vorm die zo kostbaar is. In een achtergrond die zo donker en zo duister is. Waartegen die hoop schijnt. Die ons iedere keer weer opnieuw, broeders en zusters, moet bemoedigen en vertroosten. Om door te zetten en het volste vertrouwen dat God zal doen wat hij heeft beloofd. Laten we feest vieren. En luister naar de woorden van onze Heiland. Doe dit tot mijn gedachtenis, totdat ik...